gemeente namens de kerkraad van de hervormde evangelisatie op Griffemeerde Grondslag te Haastrecht heet ik u hartelijk welkom. Zowel hier aanwezig, gelukkig weer, als ook thuis met ons verbonden. Ook de mensen die niet tot de gemeente behoren, maar met ons meeluisteren. U bent van harte welkom om deze dienst mee te beleven. De enige afkondiging die ik voor u heb is dat de diensten voor zondag 21 juni beleven en welzijn als volgt zijn. Om 10 uur op het proponent L. Zonneveld van Schraven-Zanden voor te gaan. En om 6:30 proponent A. van Kralingen uit Ridderkerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu gaan zingen, gemeente, uit Psalm 8 en daarvan het derde en het vierde vers, Psalm 8, vers 3 en 4. De keuze van de psalm is uiteraard bedoeld als aan te sluiten bij de catechismus die vanavond aan de orde is. Catechismusafdeling, dat is zondag 13. Zondag 13 van de Heidelberg Catechismus. En daar gaat het over Gods enige geboren zoon. En daar gaat het ook in de psalm over, dat zult u wel ontdekken. Die door de Vader is aangewezen en door de Vader is verwekt van eeuwigheid. We gaan eerst zingen dus uit Psalm 8 en daarvan het derde en het vierde vers. moet me niet kwalijk nemen dat ik aankondig dat we gaan zingen, want we gingen neurien. Dat is voor het eerst in de bijna 36 jaar dat ik op de kansel mag staan dat ik dat moest aankondigen. Dus u begrijpt dat het even wennen is. Wel, na de geloofsbelijdenis die genomen wordt uit zondag 13, mogen we weer gaan neurien. En dan vanuit Psalm 132, het 7e en het 12e vers. Psalm 132, het 7e en het 12e vers. In zondag 13 komt allereerst de vraag: waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Wel, dat heeft deze reden. Dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen, oftewel geadopteerd. De tweede vraag luidt: waarom noemt gij hem dan onze Heere? Antwoord: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo voor zich tot een eigendom gemaakt heeft. Amen. Laten we nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Dierbare Heere Jezus Christus, levensvorst, met eer en heerlijkheid gekroond op de rechterhand van uw Vader, zo heeft u de Heilige Geest Paulus geïnspireerd om te beschrijven waarin u bent in al uw werk wat u doet, wat de Vader u gaf en geeft te doen en zal geven te doen. U heeft ooit op aarde gezegd: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En dat heerlijke werk, dat heeft u in de hemel voortgezet. Dat liefdewerk, om te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. U, het licht der wereld, heeft daar recht op. om mensen te verlossen van zichzelf. En de prijs van de ziel, dat rantsoen, waarin wij tot in eeuwigheid niet aan kunnen voldoen, betaald heeft op aarde. En de vruchten ervan als gaven uitdeelt vanuit de hemel. O Geest des Heren, die van de Vader en de Zoon uitgaat. U kunt bedroefd worden. We kunnen u zelfs uitblussen. En dat heeft alles te maken met geloof of ongeloof. Met een heilig leven of een onheilig leven. Geef dat vanavond u als de geest van de aanneming tot kinderen in ons hart en leven iets nieuws gaat maken. Voor degene die de Heer Jezus Christus nog niet leren kennen, dat ze in deze dienst een nieuw schepsel mogen worden, omdat ze wedergeboren worden. Want u heeft toch beloofd, Heere, dat u door de prediking van uw woord dat wonder bewerkt. En dat degene die u mogen kennen, Heere, zich er dieper van bewust mogen zijn en hoger opklimmen in een bedenken van de dingen die boven zijn, wat voor rijkdom ze bezitten in Christus Jezus. Hoe groot het goed is ook dat gij hebt weggelegd voor degene die u zo vrezen, die zo diep respect voor u hebben. En dat gij, Heere, dat ook wil doen vanavond, daarvan zijn we verzekerd, want alles wat u gezegd heeft is waar. En we mogen u ook vertrouwen op uw woord. En u zegt dat uw woord niet leeg tot u zal terugkeren. Het zal volmaken. Het zal vervullen. En daar bidden we om. O Geest des Heren, die sinds de Pinksterdag in het jaar 30 na Christus in Jeruzalem wereldwijd het werk van Christus uitwerkt, vervul ons met u in spreken en in luisteren. Zo zullen we vervuld zijn van Christus Jezus. O Vader der lichten, bij u is er geen sprake van, geen schaduw van omkering, alsof u van gedachten zou kunnen veranderen. Nee, u bent altijd dezelfde in uw karakter, in het diepst van wie u bent en zult zijn. Liefde, laat vanavond ook het zo mogen zijn, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Romeinen 8... vers 1 tot en met 17. In verband dus met zondag 13. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Waarschijnlijk een van de bekendste, in ieder geval een van de allermooiste hoofdstukken in heel de Bijbel. Het gedeelte waar het vanavond over gaat, begint bij vers 14... tot en met 16 vooral. Ik weet niet of het nog aan 17 toekom. Maar we gaan eerst het hele gedeelte lezen. Dat begint met de juichkreet. Zo is het dan nu. Geen verdoemenis. Geen eeuwig oordeel. Voor wie? Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat zijn dat voor mensen? Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendend in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn bedenken dat des geestes is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Want het kan ook niet. En die in vlees zijn kunnen aan God niet behagen. Kunnen God geen vreugde verschaffen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo tenminste de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt niet aan hem toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees. We hebben geen verplichting aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. En dan komt nu het gedeelte wat vanavond over zal gaan. Want zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest van de dienstbaarheid wederom tot vlees, de slavernij aan de angst. Nee. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als wij tenminste met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Als inleiding om te preek gaan we neuriën uit Psalm 2, het 4e, het 6e en het 7e vers. Laten we het met ons hart gaan zingen. 2, vers 4, 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, je zou zondag 13 kunnen samenvatten in één zin. Jezus Christus, Zoon van God, vraag en antwoord 33. Redder, vraag en antwoord 34. Nu is niet iedereen van u en jullie even geïnteresseerd in de geschiedenis. Ik ben dat zelf heel erg. Dus neem me niet kwalijk als ik wat uit de geschiedenis nu vertel over Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Paulus die schreef aan de Romeinen. En die Romeinen, althans de christenen te Rome, die waren verdeeld in waarschijnlijk zo'n 40 huisgemeentes. Dus die brief aan de Romeinen bezorgen, dat was een hele klus. Straatnamen bestonden niet. Huisnummers ook niet. Maar het huis van Clemens werd verteld. Daar komt een gemeente samen, een huisgemeente. Er waren nog andere huisgemeentes. Clemens wordt genoemd in de Romeinenbrief. Overigens staat de San Clemente, die kerk in Rome, op de plaats waar vroeger het huis van Clemens stond. Maar nu hadden de christenen onder elkaar een code om elkaar te herkennen. En dat is heel interessant. Als ze elkaar ontmoetten en ze wisten niet zeker of het een christen was, dan tekenden ze een boog met hun voet in het zand. Een boog. En de gesprekspartner, die tekende dan ook met zijn voet een boog, precies de andere kant op. Dus een boog zo en een boog zo. En wat zie je dan? Een vis. Dat visjesteken wat je nog op sommige auto's ziet. Dat is het ichtusteken. Dat was het symbool in de vroege kerk van het christendom. En het interessante is dat het woord ichtus een acroniem is. Ja, je mag dat woord gelijk vergeten, maar ik zal het vertellen. De eerste letter van het woord, Griekse woord ichtus, wat vis betekent. De eerste letter is een I. Zo begint in het Grieks het woord Jezus. De tweede letter is CH. Dat is in het Grieks de eerste letter van Christus. En zo gaat het door. Jezus, Christus, Theos, Huios, Soter. Dus elke keer de eerste letter vormde samen het woord ichtus. Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Dat was in één zin de belijdenis van de kerk. En daarin heeft de kerk begrepen wat Paulus aan de mensen in Rome schreef in de brief aan de Hebreeën. Waarschijnlijk waren dat Joodse christenen in Rome. In die brief steekt hij de loftrompet over Christus. Hij schrijft daar zulke mooie dingen over. Het is jammer dat hij qua taal wat moeilijk is, die Hebreeënbrief, want het is een schitterende brief. En een van de mooiste dingen die hij zegt over Jezus is, wat er staat in Hebreeën 1 vers 3. Jezus, zegt hij, is de weerglans van de heerlijkheid van God. En de afdruk, het beeld van Gods zelfstandigheid. Die afdruk, in het Grieks karakter, zegt dus iets over het meest diepe van God. God is liefde en de afdruk daarvan vind je in Jezus Christus. En daarom is die de reflectie, de weerglans van God de Vader. Het is niet zomaar dat de Vader bij de doop van Christus in Jordaan zegt, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, waar ik vreugde aan beleef. De Zoon. En op de berg der verheerlijking, deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem. De Vader houdt zoveel van de Zoon. Het is niet uit te zeggen. En de Vader en de Zoon, licht uit licht is Christus, één met de Vader. Een geheimenis waar de kerk mee geworsteld heeft, hoe zit het precies? Uiteindelijk hebben ze geformuleerd in Nicea en later in Chalcedon. We hebben een drieëne God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Zoon alleen is de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Psalm 2 wordt dan graag geciteerd in de vroege kerk. Heden heb ik u gegenereerd. Een eeuwig heden. U begrijpt het niet? Ik ook niet. We kunnen het alleen maar gelovig aanbidden. In de wetenschap dat we in de toekomst van Christus, als hij teruggekeerd is op de Olijfberg bij Jeruzalem, hij ons al die dingen gaat vertellen. Dan zijn wij ook opgestaan uit de doden, als we in hem geloven tenminste. Ik hoop dat jullie dat allemaal betreft. Als we in hem geloven, dan zullen we opstaan uit de doden. En dan zullen al die raadsels opgelost worden. Irenaeus zegt in de tweede eeuw, de tijd voor de wederkomst van Christus is bedoeld om te gewennen aan Christus. Wij zouden zeggen, vertrouwd te raken met Christus. En zegt hij, de tijd na de wederkomst van Christus is bedoeld om te gewennen aan de Vader. Vertrouwd te raken met God de Vader. Dus er staan ons nog heel wat schitterende dingen te wachten. Hè? Niet alleen een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen en de natuur hersteld zal worden. Denk in Jesaja 11 over de dieren die daar genoemd worden. Maar wij zullen ook vertrouwd raken met God de Vader. In de kerk is daar heel wat mee geworsteld, want er was een ketter in die tijd, dus iemand die een verkeerde leer preekte, die heette Arius. En Arius die zei, de Zoon is niet waarachtig God. Hij is alleen het eerste, het beste schepsel wat God gecreëerd heeft. Hij was de allereerste ook, de eerstgeborene van de schepping. En, maar je mag niet zeggen dat hij één is met de Vader, je mag ook niet zeggen dat hij waarachtig God en waarachtig mens is. Nou, dat is eigenlijk de reden geworden dat Athanasius in het geweer kwam en dat er een geloofsbelijdenis is opgesteld en nog een geloofsbelijdenis die u achter uw bijbeltje vindt, maar misschien nog nooit gelezen heeft. Saillant detail. Deze strijd over de drie-eenheid begon nadat de kerk onder keizer Constantijn de vrijheid kreeg om te vergaderen. Ze hadden nog geen kerkgebouwen voor die tijd. Ze kwamen hoogstens bij elkaar in een hal van een markt. Nu kregen ze de vrijheid en toen kwam het geruzie. Zelfs dat de bakker en de slager elkaar betwisten, of ze wel nog bakker en slager konden blijven, want de een die was voor standpunt A en de ander was voor standpunt B. Dus het is al heel snel in de kerk begonnen, al in de derde eeuw, dat er dus grote meningsverschillen kwamen over de persoon van Christus. Gods enige geboren zoon, natuurlijke zoon, die ook van eeuwigheid is. En samen met de Vader eens wezens is. In onze tijd hebben we ook weer theologen die zeggen, ja, ik geloof in een God die niet bestaat. Het gaat in onze tijd veel meer over de vraag, bestaat God dan en hoe kun je dat bewijzen? Of als je het niet bewijzen kunt, hoe weet je dat dan zeker enzovoorts. Maar goed, daar gaan we vanavond aan voorbij. Wat nu het allerbelangrijkste onderwerp van vanavond is, is dat als hij redder is, dan heeft hij ook de mensen die hij gered heeft tot zijn kinderen aangenomen. Jezus is de natuurlijke zoon van God. Maar degenen die hem geloven, die hij gered heeft, die zijn tot kinderen van God aangenomen. Dat brengt ons bij de Romeinenbrief. Allereerst bij de zin, want zovelen, vers 14, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. om aan Christus te gewennen en straks na onze opstanding uit de doden aan de Vader te gewennen, worden we eerst geadopteerd. Maar wel met dat doel. Sommige mensen denken dat je bekeerd wordt om naar de hemel te gaan, maar dat is helemaal niet waar. De hemel is een tijdelijke verblijfplaats voor Gods kinderen als ze sterven. Maar de Heer Jezus die is voorts verwachtend in de hemel tot hij kan terugkeren op aarde om al zijn en onze vijanden aan zijn voeten te onderwerpen. En al degenen die in de hemel zijn, ik weet niet of je dat je ouders of je grootouders zijn, of misschien een kind van je, die zijn met hem voorts verwachtend tot die grote dag zal komen dat ze samen met Christus op aarde zullen komen. De hemel is een voorlopige verblijfplaats. Het gaat om de nieuwe wereld die God zal scheppen bij de wederkomst van Christus. Jezus heeft dat zelf ook zo beleefd. Hè? Als je over de bevinding van Christus praat, dan lees je dat in Hebreeën 12, waar gezegd wordt door de Heilige Geest. Dat Jezus het kruis heeft verdragen en de schande niet heeft geacht, ziende op de vreugde die hem voorgesteld werd. Hij heeft aan die toekomst gedacht. Niet aan de hemel, maar aan de toekomst. Al zijn kinderen op aarde, in het vrederijk, wat aan zal breken bij de wederkomst van Christus. Dus dat wij tot kinderen aangenomen worden, is niet in de eerste plaats bedoeld dat je een soort vrijwaringsbewijs hebt van de zonde en een soort paspoort voor de hemel. Maar het is bedoeld dat we ons er bewust van worden. God heeft iets met ons voor in de toekomst, wat nog geen oog gezien heeft en geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Het zal zo geweldig zijn dat alles ruimschoots vergoed wordt wat we hier geleden hebben. Paulus zegt het ook, hè? Indien wij met hem lijden, vers 17, zo zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Verheerlijkt is dat schitterende nieuwe lichaam krijgen, zoals Christus dat kreeg na zijn opstanding. En in het licht van Jezus, letterlijk in het licht van Jezus wandelen. Wat er niet waren. Daarom worden wij tot kinderen aangenomen. Waarom hebben Gods kinderen, zelfs Gods kinderen, de Zoon Gods er moeite mee om te geloven dat de Heilige Geest hen leidt? Dat heeft een diep gewortelde oorzaak. Dat zit in het vlees. Dat zit in onze zondige gevoels- en gedachtenwereld. En helaas soms ook onze doe-wereld. Het vlees. Het vlees is altijd tegen de Heilige Geest. En dat blijft ook na onze wedergeboorte zo. Paulus legt het ook in de Galatenbrief uit. U kunt het daar ook nog weer opnieuw lezen. Dat de geest altijd in strijd is met het vlees. En dat maakt dat we ons een tweemens ervaren. Paulus die zegt dat zo. Er zijn twee dingen, zegt hij. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. En als ik het kwade doe wat ik niet wil, o, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit vlees? Die strijd die moeten we niet negeren. Aan de ene kant proberen christenen die te negeren door te zeggen, je mag een overwinningsleven leiden. Dus je moet niet meer zo nadenken over de zonde en over die vleeselijke gevoelens en gedachten van jou. Want je bent een kind van God, is klaar. Er zit wel wat in, maar zo niet. De andere kant van het spectrum in de gereformeerde gezind hebben mensen die hebben het hun leven lang alleen maar over de zonde. En dat ze niks zijn en dat niks geworden is en nooit wat worden zal. En dat ze alleen maar vleeselijk en verkocht van de zonde zijn en daar blijven ze in steken. Het is iets verschrikkelijks, want eigenlijk wordt daarmee God onteerd. Zoveel als je door de geest van God geleid wordt, bent u of jij een kind van God. En laat ik er eerst dit van zeggen. Als de Vader zo zielsveel van Christus houdt, dat ik geen woorden vind om dat uit te drukken, dan houdt hij ook zoveel van mij. En van al de mensen hier in de kerk en die thuis meeluisteren, die Jezus lief hebben. Laat het eens even tot je doordringen. De Vader houdt net zoveel van zijn kinderen, zijn geadopteerde kinderen, als christenen, als van zijn zoon. De zoon van zijn liefde. Want hij ziet ons in Christus alsof we nooit zonde gekend of gedaan hadden. U kent die zin in het avondmaalsformulier. Oh, wat heb ik daar toch mee geworsteld. Om te geloven dat de zonden die gisteren gedaan zijn, die vandaag gedaan worden en die morgen nog gedaan zullen worden, dat ik er nooit meer op afgerekend zal worden. Vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Niet verlossen zal. Verlost heeft. En op deze manier ons tot zijn eigendom gemaakt heeft. Christus koestert ons die in hem geloven. We zijn zijn lievelingen. We zijn van hem. We zijn niet van de PKN of van de Hersteld Hervormde Kerk of Christus Gereformeerd. We zijn van hem als we geloven. We zijn ook niet van deze wereld. Want die gaat voorbij met alle begeerlijkheid. We zijn ook niet van deze tijd. Wij zijn van de toekomst. Wij worden aangenomen als kinderen om straks als koningen met Christus te heersen op de aarde. We zijn niet van deze wereld, deze tijd. We zijn van hem die ons kocht met zijn bloed. Heugelijke tijding. Bron van zielsverblijding. Evangeliewoord. Heeft u dat woord ook lief gekregen? Omdat u Christus lief kreeg? Dan bent u voor tijd en eeuwigheid. Dus alle tijden, altijd. Kind van God. Kan niets u scheiden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Maar dan komt de duivel. Dat wilde beest. En we worden al bang als die nadert. En dan zien we de ongerechtigheid. En dan zien we de duisternis. En dan zien we onszelf lopen. Ze zullen wel van me denken. Wie ben ik en wat is mijn huis dat hij ons tot hiertoe gebracht heeft? We zingen, hij handelt niet met ons en onze zonden. Maar soms denk ik wel eens, Heere, doe het maar, want ik ben zo ellendig. Hoe komt het nu dat dat zo vaak de overhand heeft? Waarom kan een heel groot deel van de gereformeerde gezinten bijna zwelgen in zondebesef? Omdat we niet voldoende op Christus zien. Jezus legt uit, bij het woord wedergeboorte moet je denken aan zien op Jezus, een nieuw leven krijgen, geadopteerd worden, aangenomen tot kind, dat is vanaf het moment dat je gaat zien op Christus. Zo legt hij het aan Nicodemus uit, hè? Zien en geloven zitten heel dicht bij elkaar. Maar zal ik het makkelijk voor je maken? Het is ook voor maandag en dinsdag iets heel gewoons. Het is het volgen van hem. Hij is onze overste leidsman en voleinder van het geloof. Ja, zegt u, maar hij is in de hemel. Dat klopt. Maar daarom is de geest ook uitgestort. Daarom is het Pinkster geworden dat op aarde we door de geest van God geleid worden. En zo er steeds meer achter komen kind van God te zijn. Het steeds zekerder en sterker wordt in ons leven. Een voorbeeld. Als je in Zuid-Afrika bent en je gaat met een gids de bush in en je gaat het oerwoud binnen, dan treedt er altijd na verloop van een paar uur paniek op in de groep toeristen die achter de gids aanloopt. Want als je een poosje in het oerwoud bent, dan is het donker. Je kunt meestal de hemel niet zien. Zo dicht is het gebladerte. En je hoort een wild dier brullen in de verte. Of grommen. Je ziet dat er allerlei ongedierte in één keer wegschiet voor je voeten. En je wordt geteisterd door insecten, door malaria, muggen en noem maar op. Wel, die gids die blijft voorop lopen en degene die hem navolgen, die raken in paniek. En op een gegeven moment zegt iemand, en die grijpt die gids bij zijn schouder en zegt, stop nou eens even, we zijn verdwaald. We weten de weg niet meer, weet u het nog wel? Want het is beangstigend dat oerwoud. Dan draait die gids zich om en dan kijkt hij de mensen rustig en vriendelijk aan. U vraagt of ik de weg nog weet? Ja. Die weg, dat ben ik. Die weg, dat ben ik. Begrijp je het? Er zijn nog altijd volksstammen in de kerk die vragen wat de bekeringsweg is. Fout. Christus heeft het zelf verklaard wat de bekeringsweg, dat ben ik. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Wie mij volgt zal door de jungle van het leven heen komen. Ondanks coronatijd en dat is nog maar het beginnetje van alles wat ons straks nog wacht. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Het zijn nog maar de gewone wegen van de wederkomst, die voorafgaan aan de wederkomst van Christus. De perswegen komen nog. Hij zal ons daardoor heen voeren. Want hij is zelf de weg. Veel kinderen van God geven de jungle te veel eer. De wilde dieren die grommen. Het ongedierte voor hun voeten dat wegschiet. De muggen. En ze geven Jezus, Christus, Zoon van God, Redder, te weinig eer. En hoe eer door hem te volgen. Wat de Heilige Geest doet in de heiligmaking, zoals we dat in de kerk zijn gaan noemen, dat is dat hij ons met Christus vertrouwd maakt. Heiligmaking is niet dat je een lijstje krijgt met de dingen die je moet laten en andere dingen, een ander lijstje met dingen die je moet doen. Want zelfs voor een kind van God is dat nog heel lastig. Want ja, je kunt over dingen verschillend denken. De een wil zingen, de kerk een andere neurie en ga zo maar door. Dat is nog maar een simpel voorbeeld. Ieder van ons mag persoonlijk zeggen, heiligmaking, o Geest des Heren. Dat is, maak mij aan het beeld van Christus gelijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Want daarvoor zijn we aangenomen. Om straks in de opstanding een perfecte afglans te zijn van Christus. Elke christen straks zal worden wat nu van Jezus gezegd wordt. De weerglans van zijn heerlijkheid. En het karakter, de afdruk van zijn persoonlijkheid. Een perfecte presentatie van Christus in elk kind van God, nadat hij of zij is opgestaan uit de doden. Dat is het doel. En wat we allemaal met Christus gaan doen, daar staat de Bijbel vol van, maar daar gaat het nou vanavond niet over. Dat is het doel. Dus bekering is de training, de geloofsoefening die nodig is om straks geschikt te zijn voor die toekomst. Vandaar dat we lijden. Want anders zouden we het vlees niet vaarwel zeggen. Vandaar dat de dingen ons tegen zijn. En we soms ontzettend veel moeite hebben met de leiding van God in ons leven. Hij wil ons erin trainen, ons leren om die gids zo te vertrouwen dat we zonder vragen, blind voor de toekomst, hem volgen. Vader, wat gij doet is goed. Leer me slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Dat leert ons de Heilige Geest. Dan staat er in vers 15. Want je hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Ik zei het straks al. Je hoeft niet meer zoals voordat je Christus kende constant bang te zijn. Of het nou is voor een ziekte, of het nou is voor de dood, of het nou is voor mensen die je afwijzen, of het nou is voor een vader of een moeder die het leven zo moeilijk gemaakt hebt dat je nog steeds al bij een lang en breed volwassene worstelt met je jeugd. Hoeveel mensen hebben dat niet? Wat een enorme zegen als je een liefdevolle vader en moeder hebt gehad. Maar dan kan het wel gebeuren dat je worstelt met een broer of met een zus. Die je demoniseert of op zijn minst het leven zuur maakt. Het is altijd wel een vorm van lijden. En dat doet zeer. Dat doet zeer. Maar wat wil nu de Heilige Geest in ons hart en leven bewerken? Dat is de jungle om je heen. En die kun je niet negeren. Er zijn allerlei angstigmakende factoren in ons leven. Er zijn posttraumatische stressstoornissen die gigantisch kunnen zijn. Vanwege dingen uit het verleden. Maar de gids draait zich naar jou. Ik zeg, mijn zoon, mijn dochter, geef me nou je hart. Ik breng je thuis. De Heilige Geest wil niet dat we in die geest van dienstbaarheid blijven steken. In die geest van angst. Maar hij wil dat we ons realiseren dat we ontvangen hebben de geest der aanneming tot kinderen. De geest van de aanneming tot kinderen. Ik moet u eerst vertellen wat aannemen is. En dan moet ik weer een stukje historie vertellen. In Rome, en het hele Romeinse Rijk, was het precies geregeld, heel zorgvuldig geregeld, wat er gebeurde als iemand geadopteerd werd. Die adoptie vond niet plaats zoals dat in onze tijd plaatsvindt bij kinderen die dus uit het buitenland komen, of kinderen die het minder bedeeld zijn, of als vondeling langs de weg gelegd worden. Dat gebeurde zelden. Dan werden ze wel door christenen opgenomen. De christenen waren zelfs de eerste die de vondelingen die op de hoeken van de straat op de mesthoop lagen in huis namen en verzorgden en grootbrachten. Maar adoptie, aanneming, stond er helemaal los van. Dat moet je helemaal los ervan zien. Wat was adoptie in het Romeinse Rijk? Als een adellijke heer was, die zag een jongen lopen, die dacht dat is een veelbelovende knaap. Die is slim, hij is atletisch, hij is goed gebouwd. Hij zou mijn huis, mijn domus, mijn huis, eer aanbrengen. Het zou het aanzien van mijn naam verhogen als die jongen tot mijn gezin behoren. Dus hij zocht de beste eruit. En dan ging hij in onderhandeling met de ouders van de jongen. Met name met de paterfamilie als de vader, die de absolute macht in die tijd had. Hè? Mijn vader mocht zelfs een kind doden. Er was niemand die daar wat van kon zeggen. De vader had een absolute macht. Dus die vader, als die zo'n jongen niet wilde afstaan, die zegt, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Of hij verhoogde de prijs exorbitant. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Er waren 3 ceremonieën nodig. Onder 7 getuigen. Voordat het voor elkaar was dat iemand een kind van een ander kon adopteren. En daar moesten dus ook betaald zijn. Dat beeld gebruikt de Heilige Geest. Wat iedereen wist in Rome. De geest er aannemen tot kinderen, dat betekent, lieve mensen, dat God je uitgezocht heeft. Uitgekozen heeft. Ik vind het een van de mooiste betekenissen van de uitverkiezing. Uitgeselecteerd, uitgekozen door God om zijn kind te zijn. En hij heeft de prijs ervoor betaald. Met zijn dierbaar bloed, zegt de catechismus. Hij heeft ons losgekocht uit het huisgezin van de Satan. En ons overgeplant in het huisgezin van God. In onze nieuwe familie. In onze nieuwe familie. Waar we nooit meer uit zullen verdwijnen. Nooit meer. Als er staat deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn, moet je denken aan die adoptie die plaatsvond. Er waren 7 getuigen. Waarom waren die getuigen zo belangrijk? Wel, als de andere kinderen van die nieuwe vader, laten we zo noemen, als de andere kinderen zeiden van ja, maar hij is maar aangenomen, dus hij telt niet mee, dan waren er 7 getuigen die konden zeggen, hij is aangenomen om een volwaardige zoon te zijn, in dezelfde rechten als een kind wat hier in huis geboren is. Hij zal ook straks, net zoals de andere kinderen, erfgenaam zijn. Volledig gelijkwaardig als de eigen kinderen. 7 getuigen. De 7 geesten Gods. Openbaring 1. 7 geesten van God. De kerk heeft altijd gedacht dat dit het geheim is van de Heilige Geest. Hoe weten we niet? De 7 geesten Gods. De 7 getuigen. En toch 1. De Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Hoe? Dat is een belangrijke vraag. Ja, want het is niet zomaar wat hoor. Als je bent aangenomen als kind van God. Petrus, je kent hem wel, die zal later in een van zijn brieven schrijven. We zijn de goddelijke natuur deelachtig. Hij zegt niet van straks, na ons sterven de hemel of na de opstanding op de nieuwe aarde, dan worden we de goddelijke natuur deelachtig. Nee, nu. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, tegenovergestelde als Christus verloochenen, wat hij ook gedaan had. Namelijk, risico's nemen om zijn naam te belijden. Zichzelf te offeren. Zoals Christus zichzelf heeft geofferd. Om zijn broeders, de Vader en zijn heerlijkheid te verkondigen. Dat is wat Paulus in één zin zegt. Als hij het over christenen heeft. Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, zegt hij. We zijn van de Heere. Waarin is dat begonnen, Paulus? Nou, toen je tot geloof in de Heer Jezus kwam. Lees maar, Galaten 3, vers 26. U bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Door het geloof. Toen is het begonnen. Hoe weet ik nu, of hoe ervaar ik nu, dat de Heilige Geest met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben? Dat is een belangrijke vraag. Doordat je van zondag 1 de catechismus verder ingeleid wordt, zou ik eerst willen zeggen. Zondag 1 begon met, wat is jouw, uw enige troost? En de antwoord was, dat ik met lichaam en ziel het eigendom van Christus ben. Dat is eigenlijk ook weer die adoptie. Zondag 13 lees ik dan dat woordje ik nog. Nee hè. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is, maar wij zijn om zijnentwil uitgenade tot kinderen Gods aangenomen. Wij. Van ik naar wij. Vraag 34. Waarom noemt gij hem onze Heer? Omdat hij ons met lichaam en ziel verlost heeft. En ons zich tot een eigendom gemaakt heeft. Is u nooit opgevallen dat als de Heer Jezus het volmaakte gebed leert, dat de eerste woorden zijn onze Vader die in de hemel is. Wat bedoelt u daarmee? U die gelooft. En hij zelf. Onze Vader. Je merkt dat Gods geest in je is gaan wonen. Toen je tot geloof kwam. En dat zal gradueel zijn. De een leert de dingen sneller dan de andere. Het heeft ook veel met je levensomstandigheden te maken. Niemand wordt hetzelfde bekeerd. Je merkt het als je in de wij-vorm leert denken. Als je niet meer in je avondgebed zegt, Heer, wilt u dit en wilt u dat? Trouwens, dat wilt u, dat staat nergens in de Bijbel, want wij hoeven God niet meer te bewegen om iets te willen. Eist van mij, vrijmoedig, zegt hij. Dus niet wilt u dit, maar Heere, geef dit. Hoor mij, Heere. Hoor mijn stem. Ja, je moet vertrouwelijk met de Heer Jezus leren worden. Dat is ontzaglijk belangrijk in het christenleven. Dan mag je eisen. Maar dan eis je niet meer zozeer voor jezelf. Dan zeg je mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen in mijn geval, de buren, mensen die ik tegenkom op mijn werk. Ik heb ook altijd de gewoonte, als ik een ambulance voorbij zie komen, dan bid ik voor die drie mensen, waarschijnlijk drie die daarin zitten. Zo zal iedereen zijn eigen gewoonte ontwikkelen. Maar je leert in de wij-vorm te denken. Onze Vader. Moody, een bekende opwekkingsprediker in Engeland, heeft ooit eens gezegd: ik hoop niet dat ik een beroemde prediker word, maar wel een beroemde bidder. Want Jezus heeft zijn kinderen nooit geleerd om te preken, maar wel om te bidden. Dus dat kunt u doen, hè? Ik bedoel daarmee te zeggen, het is niet alleen iets voor dominees. Soms denken mensen, als de dominee komt binnen, dan zal het zeker verhoord worden, want dat is zo'n heilige man. Nee, wij die geloven, wij hebben een streepje voor bij de Vader en niet ik of u. Ik word ons. En dan wil ik je toch nog iets vertellen wat ik zelf altijd zo moeilijk heb gevonden. En waar steeds meer het licht over opgaat, dat zinnetje in het avondmaalsformulier. Dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nooit toerekenend. En ons in alles voor lichaam en ziel verzorgen. Als uw lieve kinderen en erfgenamen. Ik, een lief kind. Wat is hij of zij of... Wat is het moeilijk om te geloven dat je in je dit jaar bent. Een lieveling. Wat denken we klein van Christus. Die ons zo ziet. Wat denken we klein van de Vader. Die ons in Christus één met hem ziet. Alsof we nooit zonde hadden gedaan. Wat hebben we moeite om te geloven dat hij onze zonde nooit meer zal toerekenen. Niet alleen de zonde die we gedaan hebben, ook de zonde die we nog gaan doen. Ook de zonde die we nog gaan doen. Zal hij ons nooit toerekenen. U zegt, kan dat? Ja, dat moet. Want u heeft door zijn offeranden in één keer volmaakt het vervuld voor al zijn kinderen. Oh, dan kunnen we de zonde doen, want ja, dan vragen we alweer om genade, en dan zal de genade wel te meerder worden. Nee, nee, zegt Paulus, geen zins, dat nooit. Hoe zou je de zonde nog kunnen doen, als je in Christus Jezus bent? Dat is een andere manier van denken, hè? Dat is niet denken van, ik heb vandaag gezondigd, en nou moet ik om vergeving vragen vanavond. Dan is het weer goed tussen God en mij. Nee. Je overlegt met Christus. Je raakt gewend in de vertrouwelijke omgang met hem. En je gaat ervan walgen dat je nog zoveel tegen je wil in je aanwezig bent. Aan zonde, vleeslijke gevoelens, gedachten die niet stil kunnen zetten. Angst zelfs die op kan duiken. Dan is het de heilige kunst voor een aangenomen kind om te zeggen. Eens aangenomen is voor eeuwig aangenomen. Geen zonde, nog wereld, nog machten van de Satan. Nog machten in de wereld. Nog machten die ziekten creëren. Kunnen mij scheiden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Dat zegt diezelfde man die zegt, als ik het kwade wat ik niet wil, dat doe. En het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Dat is een andere manier van denken. Dan ga je er steeds meer van bewust worden. De geest tot van aanneming tot kinderen, die woont in mij. En die wil me steeds dichter aan Christus verbinden. Hij wil me steeds meer laten beleven dat ik zijn kind ben. En dat wij samen, straks, bij de wederkomst van hem, daar zullen staan. In Israël, met miljoenen en miljoenen. Dat Jezus zal zeggen op die dag, zie vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dan begint het eigenlijk pas, hè. Oh, dat leven van de toekomst. Dat is zo geweldig. Het is hier het aanloop ernaartoe. Het is allemaal voorlopig. Maar straks gaat het gebeuren. Door welke wij roepen, Abba, vader. Dit was shocking hoor, voor de Joodse christenen in Rome, oftewel de Hebreeën. Want een Joods kind had geleerd om zijn eigen vader Abba te noemen. Papa. Maar van God, nee. De rabbijnen hadden geleerd de naam van God, die durven niet eens neer te schrijven. Die vier letters die de naam van God vormden, werden vier punten. En tot op de dag van vandaag toe zegt een Jood als hij over God spreekt, de eeuwige. God aanspreken als papa? Ongelooflijk. Begint het daar, hè? Paulus zegt, door welke wij roepen, Abba, Vader. Hij denkt dus niet alleen aan zichzelf. Hij denkt aan al die mensen die hem zijn voorgegaan, die al lang in de hemel zijn. En de mensen die dan leven, die de Heer Jezus leren kennen. En de mensen die nog door zijn prediking in de 20e en de 21e eeuw de Heer Jezus leren kennen. Wij roepen. Niet, we zeggen dat wel eens. Wij roepen het uit. Abba! Vader! En wat een warme gevoelens kunnen er niet ontstaan als je een goede, een invoelende, een liefdevolle vader hebt gehad. Of nog hebt die je koestert en bemint, die je veiligheid biedt. Abba! Vader! De Heer Jezus zelf, nou eerst dit. In het Oude Testament wordt God maar 14 keer vader genoemd. Dat is best wel weinig in 66 Bijbelboeken. De Heer Jezus zelf heeft ook spaarzamelijk dat gezegd. Mijn vader, meestal onze. Maar hoe dacht Christus nu over de Vader? Als hij zelf de afglans is van de heerlijkheid van de Vader, dan kunnen we er niet in komen hoe hij de Vader zag, hoe hij dat beleefd heeft, wat hij gedacht heeft, wat zijn gevoelens waren. Dat komt pas straks naar de wederkomst, als we zijn opgestaan uit de doden. Dan zullen we leren aan de Vader te gewennen. Maar één ding is zeker. Als hij het woord Abba uitsprak, was daar Een alles overstromende liefde. A livestream of love. Jonge mensen, dat is een andere livestream als dat we meestal binnenkrijgen via de media. En ik gun je deze livestream zo. Dat opgenomen worden in de liefde. Vroeger zeiden ze wel verslonden worden in de liefde. Dat eigenlijk niets anders meer is dan God. En je gaat beleven wat de Heer zelf zegt. Buiten mij is er niets. Dat is heiligmaking. Steeds meer aan hem verbonden te worden. Bij de dominee G. Boer, die heeft destijds erg gewaarschuwd voor mensen die, waarschuwen gericht aan mensen die dat niet serieus namen. Hij zegt, ik kom in de kerk zat mensen tegen die zeggen, dominee, ik geloof dat God mijn zonde heeft vergeven. Jezus is voor mijn zonde gestorven, dat geloof ik hoor. Maar als je dan met ze gaat praten, dan kennen ze de persoon van Christus die zij behoren. Geen persoonlijke relatie, zeggen we tegenwoordig, met Christus. Vraag jezelf nou eens in alle ernst af, heb ik dat? Of is mijn gebed een gebedje? Zeg ik 's avonds, als een stopwoord bijna, trouwe Vader in de hemel. Ik hoor dat mensen zo vaak willen, trouwe Vader in de hemel. Dat is niet verkeerd, maar wat zeggen we eigenlijk? Als we Vader zeggen, is daar ook die stroom van liefde? Die uitgaat naar hem, is daar dat diepe respect voor de almachtige God, door wie alle dingen zijn geschapen, die alle dingen regeert door het woord van zijn kracht. Is dat er in ons hart en leven, op zo'n moment? Als dat eerst gezegd is, het tweede. Ik vind een van de aardigste dingen van het opa zijn, dat kleinkinderen naar je toe komen redden, rennen en in je armen vliegen. Ik krijg daar zulke warme gevoelens van. Dan denk ik, wat moet het nou voor God de Vader zijn als er een kerkganger in Haastrecht is die vanavond thuis komt en zegt, ik ben net zoals die verloren zoon. Ik zal opstaan, ik zal tot de Vader gaan. Ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon gedaan te worden. Adopteer mij. Zodat ik een echte zoon word. Er is niks op tegen hoor, jonge mensen en ouderen onder ons die nog zonder Christus in het leven staan, om naar de Vader toe te vliegen. De Vader heeft daar welbehagen in, daar geniet hij van, met eerbied gezegd. Want hiertoe heeft hij de Zoon in de wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan nog wat. Ik weet zeker dat er mensen meeluisteren die een vader hebben gehad die een dictator was. Misschien heeft hij wel vreselijke dingen met je gedaan. En dan kun je die vadernaam bijna niet horen. Want je hebt een heel verkeerd beeld van wat een vader is. Je hebt geen goed beeld daarvan. Dus als God vader genoemd wordt, dan stuitert het van binnen. Misschien zijn er ook mensen die een liefdeloze moeder hebben gehad. Zoals ik van de week nog hoorde zeggen. Mijn moeder vond dat ik eigenlijk er niet had moeten komen. Dominee, weet u wat dat betekent, dat je er niet had moeten zijn? Dat je er nog steeds niet mag zijn van mijn moeder. En dan komen de tranen. Ik wil eens tegen u iets zeggen die dat soort dingen hebt meegemaakt. Als we de Bijbel over God de Vader lezen, dan heeft hij soms ook hele moederlijke trekken. Jesaja 49. Dan zegt de Vader, kan een vrouw haar baby vergeten, haar zuigeling? Eigenlijk niet, hè. Maar ofschoon een vrouw haar zuigeling kon vergeten, zo zal ik u toch niet vergeten. Is dat moederlijk of niet? God vergelijkt zich met de moeder. Jesaja 66. Ik ben één, zegt Jesaja, die als door zijn moeder getroost wordt. En hij spreekt over God de Vader. En wat denkt u van de moederlijke trekken van Christus? Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Christus vergelijkt zich met de moeder hen. En wat denkt u van de Heilige Geest? De eerste hoofdstuk van de Bijbel. En de Geest Gods zweefde, sommigen vertalen, broedde op de wateren. In de vroege kerk werd ook vaak gezegd dat de Heilige Geest met name die moederlijke trekken draagt. Je moet dus bij God de Vader niet denken aan een geslachtskenmerk. Want daar is hij ver boven verheven. Je moet denken aan Christus die ons de Vader heeft geopenbaard laten zien. En de rest komt straks. Dat gaan we straks begrijpen. Ten slotte nog iets voor de kinderen. Ik weet niet of jullie veel van de preek hebben kunnen begrijpen, kinderen. Misschien was het allemaal erg moeilijk. Maar ik las gisteren iets waarvan ik denk, dat kun je meenemen. Een zwaar gebeurd verhaal. Een jongetje was alleen op reis in een trein. En het begon te onweren en bliksemschichten kwamen voorbij. En die zag de bomen die voorbij de treinramen flitsten, buigen in de wind. Grote stormen. Mensen in de coupé werden steeds stiller, angstiger. En het jongetje had een autootje bij zich. Die bleef rustig met het autootje spelen. Zo. Op de vloer van de trein. Zegt een vrouw die bij hem in de buurt zat tegen een jongetje. Ben je niet verschrikkelijk bang? Kijkt hij omhoog naar die vrouw en zegt hij. Nee, mevrouw. Hoezo dat niet dan? Mijn vader is de machinist. Begrijp je het? Dat kind had, ik geloof dat hij 8 of 9 jaar was, dat kind had al geleerd wie God de Vader is. Natuurlijk niet letterlijk dat God de Vader de machinist, maar je begrijpt het, hè? Niet die machinist bestuurde het zijn, maar mijn vader die in de hemel is. Milde zegenhouder, die zijn vriendelijk hart voortdurend voor ons openstelt. Zoon van God, hoe groot, hoe schitterend is uw eer. Amen. Laten we daarvan in ons hart gaan zingen. Psalm 21 vers 4 en vers 5. Psalm 21 vers 4 en vers 5. laat ons danken. Ootmoedig dank betuigen, Heere, voor al uw gaven, ook die van vanavond, dat u ons midden wilde zijn door uw woord en geest. En dat u uw knecht verwaardigde om dat woord uit te leggen. En zo een middel in uw hand te zijn in het uitdelen van genade. Want wij geloven dat onze vader in de Dordtse leerregels het echt goed gezien hebben. En dat ze bijbels bezig waren toen ze zeiden dat de genade door de vermaningen van de dominee worden meegedeeld. De vermaningen, de aansporingen om te geloven in Christus Jezus. U deelt genade uit. En geef, Heere, dat we ernaar uit gaan zien om straks ook weer met heel de gemeente samen te komen. En de werkplaats van u, de Heilige Geest, waar u door de bediening van uw woord zalig maakt die geloven. Al is het dwaasheid naar menselijke maatstaven dat een man uit het stof gerezen het middel zou kunnen zijn. Lieve Heere, geef dat we in deze tijd leren mogen, geoefend worden in de praktijk van het leven met u. En dat we dat zien mogen in het licht van uw toekomst, dat ook de coronatijd zal bijdragen aan dat goede doel, omdat immers alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar uw voornemen geroepen zijn. En leer ons ook, Heere, als u ons roept, om terug te roepen. Abba, Vader, milde zegenaderen, God des levens, bron van alle goed, genadig en barmhartig, groot van goede tierenheid, u zij de lof, door de Heilige Geest, tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 72, het eerste vers, is ons slotpsalm. Psalm 72, vers 1. Gaat thans heen vanuit deze zaal in vrede en ontvang ook thuis de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.